Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of ergens anders met ons verbonden zijn. Ook de gast in ons midden van harte welkom. Dominee Lubbers uit Woudenberg zal vanavond het woord van God bedienen. Actie Kerkbalans, deze week ontvangt u een uitnodiging voor de actie Kerkbalans. Wij bevelen ook deze actie in uw offervaardigheid aan. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in januari bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die zijn uitgezonden voor de MAF. Wij zingen nu als voorzang Psalm 20, vers 3, 4 en 5. En de kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Wacht op de Heere. We zingen Psalm 27, vers 7. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48 vers 6. Samen met de kerk van God over heel de aarde en door de geslachten heen belijden we het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Laten we samen bidden. Trouwe Heere in de hemel, heilige en warmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. Dank u voor dat heerlijke voorrecht dat het zondag is en dat we voor de tweede keer samen mogen komen rond het geopende evangelie. En we danken u voor dat bijzondere moment iedere zondagavond dat we verbonden met christenen wereldwijd en in alle eeuwen uw heerlijke naam mogen belijden. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we samen mochten zingen, deze God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de schepper van hemel en van aarde. Deze God is onze God. Heere, wat bent u goed dat u ons dat op de lippen legt. Want wie zijn wij? Dat u met ons te maken wilt hebben, dat u naar ons omkijkt en dat u zoveel om ons geeft, dat u uw enige geboren zoon geschonken hebt, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Wij prijzen uw naam, wij danken u voor uw genade. En wij bidden u, wilt u vanavond in ons midden zijn. Mogen samen leren. En we vragen van u, geef dat we ook in Alblasserdam iets hebben van de gestalte van de gemeente van Jeruzalem. Zij volharden in de leer van de apostelen. Heere, zegen ons en geef dat we leren alsof ons leven ervan afhangt. Omdat ons leven ervan afhangt. En geef dat we uw woord ontvangen met een open hart. U weet wat er in de weg kan staan. Bij de een dit en bij de ander dat. Maar wij danken u dat u een God bent die alles meebrengt. En ook vanavond kunt u ervoor zorgen dat ieder van ons, het jongste kind, het oudste gemeentelid, gezegend naar huis gaat. Het verdere van deze week in. En om dat wonder bidden we. Kunnen wij niet organiseren? Hebben we ook helemaal geen recht op? Maar u bent de milde zegenader. U bent de bron van alle goed. Wij kunnen erop wachten dat uw kracht op ons neerdaalt in onze zwakheid. Heere, wil dat doen. We danken u dat we elkaar mogen ontmoeten, ook in het kader van het uitgebrachte beroep. En ook dat leggen we in uw handen. Geef dat de ontmoeting met elkaar goed is en tegelijkertijd ook niet de boventoon voert. Want we verlangen samen allermeest naar de ontmoeting met u, lieve Heere. En we bidden u, wilt u ons de weg wijzen. Als vakante gemeente. Als beroepen predikantsgezin. En we bidden het de psalmdichter na. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Leer mij uw welbehagen te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Wil zo aan ons denken in uw ontferming, ook als we thuis met deze dienst verbonden zijn. Denk aan heel uw kerk. In Alblasserdam, in heel ons land en wereldwijd. Laat uw huis vol worden. Breid uw koninkrijk uit. Verheerlijk uw eeuwige naam. En zegen ook ieder van ons in de naam van uw Zoon, die u altijd hoort. Amen. Wij openen met elkaar de Bijbel en we lezen uit Romeinen 8, vers 28 tot 39. Ik heb ervoor gekozen om te preken aan de hand van zondag 1 uit de Heidelberger Catechismus. Ik ben pas in Woudenberg opnieuw begonnen met de catechismus. En ik dacht, in vacaturetijd hebt u misschien niet zo heel vaak een leerdienst vanuit de belijdenisgeschriften. Hoewel, in elke dienst is wat te leren, toch? Maar daarom dacht ik, mooi om deze preekstof te hebben. Romeinen 8, lezen we vers 28 tot 39. Jongens en meisjes, het gaat in de catechismus zo meteen over: wat is jouw enige troost? Wat is nou jouw houvast? Als ja, alle dingen gaan wankelen. En we horen Paulus het daar ook over hebben. Luister maar mee, of lees maar mee, als je lezen kunt. Romeinen 8, vers 28. Daar klinkt het woord van de Heere als volgt: en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover het woord van onze God voor deze avond. Laten we dan ook uit de catechismus lezen. Zondag 1, vraag en antwoord 1. Of misschien kent u hem maar uit uw hoofd. Of nog mooier, met uw hart. Zondag 1. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Dan mogen we belijdend antwoorden dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet van mezelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en mij van harte gewillig en bereid maakt om hem voortaan te leven. Tot zover de catechismus. Wij gaan zingen ter inleiding op de verkondiging van het woord, Psalm 146 uit Weerklank. En dan vers 2, 3 en 4. Een lied van vertrouwen. De God van het verbond waakt voor mijn heil. Psalm 146 uit Weerklank, vers 2, 3 en 4. Straks naar de preek zingen we Psalm 23, vers 1. Als een belijdenis. De God des heils wil mij ten herder wezen. Psalm 23, vers 1. Gemeente, kent u het verhaal van Mark Hoefnagel? Ik snuffel wel eens op de website Zee Vandaag. En pas heeft Mark Hoefnagel zijn verhaal gedeeld. Anderhalf jaar geleden was hij op vakantie in Duitsland met zijn vrouw en hun zoontje van 2. En midden in de nacht werd er ineens op de deur van hun hotelkamer gebonkt. De eigenaars van het hotel, iedereen onmiddellijk kamer verlaten. En Mark en zijn vrouw horen een krakend geluid. Ze pakken hun zoontje uit zijn bedje, ze rennen de gang op en ze zijn nog geen 2 seconden op de gang of het hotel stort in. Het plafond komt naar beneden en de muren komen op hen af. Ze komen onder het puin terecht. En daar ligt Mark op 2 meter afstand van zijn gezin. En ze maken benauwde uren door. Na 10 uur wachten komt er hulp. En Marks vrouw en een zoontje wordt bevrijd. En Mark zelf ligt 13 uur onder het puin. En hij ligt in zo'n onmogelijke positie, bedolven onder het puin en zijn been is bekneld. Zonder dat hij weet, gaat iemand mij vinden? Kan iemand mij bereiken? En hij voelt zijn krachten wijken en zijn lichaam zwelt op, zijn nieren vallen uit. Hij wordt in die uren 40 kilo zwaarder en hij realiseert zich, ik ga waarschijnlijk het loodje leggen. En zegt hij, terugblikkend, toen ik daar lag, in de stilte, onder het puin, afgesneden van alles en iedereen, hopeloos vast, het enige wat je dan nog kunt doen, is je vastklompen aan Jezus. Daar gaat het over in zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Over die vraag als alle lichten uitgaan. Wat hou je dan nog over? Wat is uw enige troost? Nou, jongens en meisjes. Troost, dat is als je verdrietig bent, toch? Je bent gevallen met je fiets of uitgegleden omdat het zo glad was en je hebt een zere knie. Dan heb je een kus op je knie nodig van mama. Dat is troost, toch? Of dat je even kunt huilen en lekker bij mama op schoot kan zitten. De catechismus is best een poosje geleden geschreven, 1563, in het Duits. En in het Duits is dat woordje troost wat breder. Dat betekent het zoiets als hou vast. Je kon toen ook je wandelstok, mijn troost, noemen. En een wandelstok is een ding. En het geloof is niet een ding, het gaat om de relatie met God. Je zou misschien ook kunnen zeggen geborgenheid. Hou vast, wat is je ankerpunt? Wat geeft jouw leven zin en doel? Troost, zei dominee H.G. Abma, troost, dat is een glimlach door de tranen heen. Nou, we gaan luisteren naar vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus. Thema voor de preek: Ik heb slechts één houvast. Dat is het beginnetje van de berijming van dokter H. van het Veld. U kunt hem in de weerklankbundel vinden. Lied 366 hadden we ook nog kunnen zingen. Vorige maand, een maand geleden, is dokter van het Veld overleden. Die heeft alle zondagen op muziek, op rijm gezet. Prachtig. Ik heb slechts één houvast. Drie dingen. Wat die troost is. Wat die troost kost. En wat die troost meebrengt. Ik heb slechts één, hou vast, wat die troost is, wat die troost kost en wat die troost meebrengt. De catechismus valt eigenlijk best wel met de deur in huis. Ik weet niet hoe jullie dat doen als jullie op huisbezoek gaan. Dan is het vaak eerst eventjes koetjes, dan kalfjes en dan over de gemeente, de preek en dan het persoonlijk geloof. De catechismus steekt de thermometer meteen in ons hart. Wat is uw enige troost? En ja, of je nou lang of kort over praat, ieder mens heeft houvast nodig. En misschien heb je niet zoiets heftigs meegemaakt als Mark Hoevenagel, ik hoop het niet zeg. Maar goed, gewoon in alle dingen van het leven, stel je voor, je zakt voor de derde keer voor je rijexamen en je baalt. Want het kost bakken met geld. En tegelijk probeer je het ook te relativeren. Nou ja, je kunt beter zakken voor je rijexamen dan een ernstig bericht van de dokter krijgen, toch? Gelukkig ben ik gezond. Dat is dan een stukje houvast, zeg maar. Of ja, je wordt gepest in de klas. Wordt buitengesloten en je voelt je zo eenzaam en je gaat echt met een knoop in je buik naar school. En 's middags uit school kom je thuis met tranen in je ogen en dan is daar mama. En die neemt je in de armen en dan mag je even uithuilen. Hou vast, iets wat je erdoor sleept. Poosje terug was ik in Amsterdam, in het centrum. En voor je gevoel loop je dan in één grote wolk van hash of wiet. Of ik zou eigenlijk niet weten hoe dat allemaal precies ruikt, maar iets van dat. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Hè. Het helpt je erdoor. Hier gaat het over enige troost. Unieke troost. Blijvende troost. Troost die er ook nog is als inderdaad alle lichten uitgaan. Het leven in de 16e eeuw, in de tijd dat de catechismus geschreven is, was hoogst onzeker. Als je protestant was, dan kon je zomaar opgepakt worden, gefolterd, onthoofd, vermoord. En in die 16e eeuw is er in Nederland 23 keer een pestepidemie geweest. En bij zo'n uitbraak van de pest waren er soms zomaar duizenden doden. Het was ook een tijd van hoge zuigelingensterfte. Er bestaan vermoedens dat de helft van alle geboren kinderen de tweede verjaardag niet haalde. Wat kan het leven rauw en hard en vol onzekerheid zijn? En ja, zeg nou zelf, onze tijd is anders, maar is het nou heel veel anders? Op een andere manier misschien, maar 40% van de Nederlanders heeft angstgevoelens en depressiegevoelens. Het gaat slecht volgens de mensen die er onderzoek naar doen met de mentale gezondheid van jongeren. Door de prestatiemaatschappij die je helemaal gestrest maakt. Veel mensen geven aan dat ze zich eenzaam voelen en oh ja, de toekomst. Hoe zal het verder gaan? Je krijgt een leeftijd dat je eigenlijk op jezelf wil gaan wonen. Of misschien heb je trouwplannen. Is er wel een huis voor mij? En wat nu als er, net als in Sydney, ineens zo'n gek of twee gekken om zich heen gaan schieten?
Waarom daar wel en hier niet? En het gaat niet goed met de gletsjers in de wereld, de belangrijkste bron van de grote rivieren die miljarden mensen van water voorzien. En meneer Rutte heeft gezegd, ja, Europa is het volgende doelwit van Poetin en we lopen al gevaar. En Trump die heeft gezegd, Groenland wordt Amerikaans, goedschiks of kwaadschiks. En misschien dat je als christen nog wel extra zorgen kent. Wat krijgen we voor nieuw kabinet? Onvoorstelbaar. Als je soms plannen naar boven ziet komen. Als de Tweede Kamer voor het kweken van embryo's stemt. Wat gaat de toekomst ons brengen? Wat is uw enige troost? Was jouw antwoord. In 1563 is er een jonge man van 29 jaar, Zacharias Urzinus, die dit antwoord geeft. Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker. Urzinus schreef dat op verzoek van Frederik III. Die was keurvorst van de Palts, een soort provincie, zeg maar, in Duitsland. En die Frederik, die was Rooms-Katholiek opgevoed. Maar ja, nadat hij het Calvinisme had onderzocht, ging hij over tot dat Calvinisme. Omdat hij ontdekte, maar dit geeft zoveel houvast. Dat je het niet zelf bent die zorg moet gaan dragen voor je zaligheid, maar dat de Heer Jezus dat voor zijn rekening neemt. En dat je voor 100% van genade mag leven. En toen dacht hij, Frederik, alle mensen in mijn provincie moeten gewonnen worden voor de gereformeerde leer. Nou ja, als je alle mensen waar je over regeert wil winnen voor een nieuwe leer, waar begin je dan? Juist. Met de kinderen. En daarom zorgde die Frederik ervoor dat er een leerboekje kwam voor op de scholen in vraag- en antwoordvorm. De kinderen die moeten deze vragen leren. De catechismus is voor jullie bedoeld. Mooi, hè? Dat je het leert met je hoofd en de Heilige Geest wil ervoor zorgen dat dat dan ook in je hart komt. Nou, de taal van de catechismus, dat heb je net wel een beetje gemerkt, is best wel een beetje moeilijk, hè? Lange zinnen. En daarom is het wel mooi dat professor Verboom, die vorig jaar overleed, een paar jaar geleden heeft gezorgd voor een nieuwe uitgave, de catechismus voor kinderen. Ik weet niet of u hem kent, ik heb hem even meegenomen. De catechismus voor kinderen, ik zie allemaal geknik, dat is mooi. Maar voor wie hem niet kent, ik zal een paar vragen uit het begin voorlezen. Stel je even voor, mama, een papa en een kindje. Na het avondeten en mama vraagt, wat is jouw enige troost? En het kindje zegt dat ik van de Heer Jezus ben. Wat heeft hij voor jou gedaan? Hij heeft voor al mijn zonden betaald. En wat nog meer? Hij heeft me van de duivel verlost. Wie zorgt er voor jou? Mijn Vader in de hemel. Wat wil de Heer Jezus? Dat ik hem lief heb. Wie bewerkt dat in jouw hart? De Heilige Geest. Welke drie dingen moet je leren? Dat ik zondig ben. Dat Jezus mijn verlosser is, dat ik de Heere dankbaar ben. Hoe noemen we die drie dingen?
ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is toch geweldig? Dat is toch een cadeau voor de kerk? Dat professor Verboom ons dat heeft nagelaten. En geloof je niet dat de Heilige Geest dat wil gebruiken? Ja, ik wist wel van het bestaan van het boekje, maar ik heb hem voordat we begonnen opnieuw met de catechismus een paar weken geleden aangeschaft. En we zijn het maar gewoon gaan doen, aan tafel, met elkaar. En het ontroert me elke keer weer als ik dan aan onze Hidde van Twee vraag, wat is jouw enige troost? Dat hij het dan zo geweldig vindt om te zeggen dat ik van de Heer Jezus ben. Zo wil de Heilige Geest ons het geloof leren. Zou het jouw antwoord ook kunnen zijn? Dat ik van de Heer Jezus ben. Als nou mijn hotel instort, als mijn been bekneld zit, als ik de dood in de ogen kijk. Mijn houvast is dat ik het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker. Iemand zegt, is dat niet een beetje beklemmend? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar van iemand anders. We zijn toch liever eigen baas. Misschien zeg jij dat wel, je bent 14 of 15 jaar. Je wilt ruimte krijgen om te experimenteren. Dat hoort er helemaal bij op die leeftijd. En je zegt misschien tegen je ouders heel regelmatig, dat bepaal ik zelf wel. Maar dat is niet alleen maar iets van tieners. Dat zit er heel diep in. Wij zijn al ruim een halve eeuw baas in eigen buik in Nederland. En het motto van de Franse revolutie was ni Dieu, ni maître, geen God en geen meester. En dat kan ook gewoon als je zondag op zondag in de kerkbank zit. Hè? Je zegt ik geloof, maar in de praktijk van je leven speelt God eigenlijk helemaal geen rol, want je maakt je eigen keuzes. Weet je, ik hoop dat je ook ontdekt hebt, als ik het allemaal zelf bepaal in mijn leven, dan zit ik wel op een doodlopende weg. Want als je eigen baas bent, dan ben je aan jezelf overgeleverd. En dat is niet best. Kijk maar in de Bijbel. Je hoeft helemaal niet ver te lezen in de Bijbel om dat te ontdekken. Als je je eigen gang gaat, dat je dan op doodlopend spoor zit. Adam en Eva in het paradijs die zeggen, nou heren, dat bepalen wij zelf wel. Of dat wij wel of niet van die boom eten. En wat zijn de gevolgen als ze eten? Ruzie in het huwelijk van Adam en Eva. Kain vermoordt zijn broertje Abel. De vergeldingsdrang van Lamech. Een jongen bezorgt hem een buil en Lamech zegt, ik pak je terug, ik sla je dood. En het gaat door tot vandaag de dag. Ruzie, verwijdering in je eigen kleine leven, conflicten, oorlogen in de wereld. Wereldwijd leeft 1 op de 5 kinderen in oorlogsgebied. In Soedan lijkt het hopeloos. Al 1000 dagen oorlog. Bijna 34 miljoen mensen die acuut afhankelijk zijn van noodhulp. Die elke dag lijden onder honger en geweld. Conflict dat duizenden, tienduizenden slachtoffers maakt. Kinderen die al jaren niet naar school gaan. Meisjes die worden uitgehuwelijkd, jongens die worden geronseld om kindsoldaat te worden onder dwang. Hopeloos. Waar dat toe leidt, als wij het zelf willen bepalen en de schepping zucht. Wij bepalen zelf wel hoe we met de wereld omgaan. En iedere 6 seconden verdwijnt er een stuk tropisch regenwoud zo groot als een voetbalveld. De longen van de aarde zijn dat, hè? En diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, olifanten, tijgers, apen. Ook de planten en de dieren die lijden door. Was dat nou echt zo slim om God de rug toe te keren en te zeggen, we gaan het nu wel zelf uitmaken. Dan ben je slaaf Je bent slaaf van de machten. Van de macht van het consumeren, al gaat de schepping kapot. De macht van het grote meemaken. Wat vrienden beleven, dat wil jij ook. En je moet het leven uitknijpen als een citroen. En pas op dat je niks mist. En de macht van succes en eer die je aanzet om voor jezelf te gaan. Al moet je over iemand anders heen lopen. Het is doodvermoeiend. Is dat dan niet heerlijk om in je leven te leren beleiden? Mijn houvast is dat ik van de Heer Jezus ben. De zaligmaker van zondaren. De hoop van de wereld. Ja, dan ben ik dus niet meer van mezelf. Ik ben geen eigen baas meer. Ik ben mezelf kwijtgeraakt aan Hem. Maar dat is mijn ankerpunt. Dat ik van Jezus ben. En die geborgenheid houdt het uit. Ook als ik mijn laatste adem uitblaas. Want de band met Jezus is een band die nooit breekt. Wat die troost is. Wat die troost kost, dat zegt het antwoord ook. En dan gaat het over het werk van onze Heere Jezus Christus. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Christoph Reuter was de redder van die Mark Hoefnagel. Die heeft zijn leven in de waagschaal gesteld om Mark te gaan redden uit die benarde positie. De Heere Jezus heeft zijn leven niet alleen in de waagschaal gesteld, maar zijn leven gegeven. Voor al mijn zonden heeft Hij volkomen betaald. Zou dat een hoge prijs zijn? De betaling voor mijn zonde. Ik weet niet of je daar wel eens bij hebt stilgestaan. Wat dat nou kost. Om de schuld voor mijn zonde te betalen. In Matteüs 18 vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. Dat verhaal van de onbarmhartige dienstknecht. 10.000 talenten is die verschuldigd aan zijn Heer. En die 10.000 talenten die worden hem kwijtgescholden. En dan is er een mededienstknecht en die is dan aan hem 100 penningen schuldig. Nou, wij hebben geen benul, denk ik, zo op het eerste gehoor. Waar gaat het dan eigenlijk om? Maar misschien dat de Heer Jezus door die gelijkenis ook een klein beetje invoelbaar maakt in welke orde van grootte ik nou moet denken als het gaat over mijn schuld. 10.000 talenten, omgerekend naar onze maatstaven, is dat 3 miljard euro, zeg maar even. Nou ja, wat verdient Jan Modaal in Nederland? 40.000 bruto. Wanneer heb je dan 3 miljard bij elkaar verdiend? Misschien zijn er snelle rekenaars, ik moet aan mijn rekenmachine pakken. Maar dan moet je 75.000 jaar werken. Voordat je 3 miljard bij elkaar hebt. 75.000 jaar, dat kan toch niet? Precies. Dat is een onmogelijkheid. Het zijn natuurlijk maar getallen, hè? Maar misschien helpt ons dat om te bedenken hoe hoog de prijs is die Jezus betaalt. De prijs voor mijn schuld. Dat ik mijn geluk elders ga zoeken. Dat ik langs de Heere heen leef. Dat ik de hoofdrol wil spelen in mijn leven en dat God een bijrol mag hebben, hoogstens. Maar ik kan dat onmogelijk zelf bij elkaar brengen. Al zou ik al mijn vrije tijd vrijwilligerswerk gaan doen. Al zou je al je zakgeld aan woord en daad of aan de GZB geven. Al sluit je je vanavond nog op in een klooster om ver weg te zijn van de verleiding van de wereld. Je kunt het niet betalen. Een ander kan het ook niet voor je betalen. Luther die beklom de 28 treden van de trap van de Sint-Pieter in Rome. Op zijn knieën. Om op iedere trede te bidden voor het zielenheil van zijn opa. Die zat in het vagevuur, was hem verteld. En toen was hij dus 28 treden geklommen en bovenaan vroeg hij: zou het nou genoeg zijn? Zou het helpen? Ik kan zelf niet betalen. En nou onthult het evangelie ons dat Jezus vanuit de hemelse heerlijkheid kwam. Daar waar de engelen heilig, heilig, heilig roepen. En dat Jezus afdaalt tot in de wanhoop van de Godverlatenheid. En waarom doet hij dat? Niet omdat hij dat verplicht is, maar uit liefde. Uit liefde geeft Jezus zijn kostbaar bloed. Zullen we in gedachten even naar de plek gaan waar dat bloed van de Heer Jezus begint te stromen. Waar het doodvonnis van Jezus wordt geveld. Zie je Jezus staan voor het Sanhedrin. En hij belijdt dat hij de Messias is. En woest worden de mannen van het Sanhedrin. Uit pure verachting spugen ze de heiland in het gezicht. En het vuile speeksel zit rond zijn ogen en in zijn baard. En ze slaan de heiland niet met hun platte hand, maar ze ballen hun handen tot vuist. En ze raken de heiland waar ze hem raken kunnen. In één brok agressie en haat. En ze trekken een zak over zijn hoofd. Zodat de Heer Jezus niet kan zien uit welke hoek de klappen komen. En de Heer Jezus wordt naar links en naar rechts gebeukt. En ze vragen spottend aan hem: profeteer ons wie u geslagen heeft. Ze drijven de spot met het profetische ambt van de Heer Jezus. Waar heeft Jezus dat aan verdiend? Want hij kwam op aarde om jou te profeteren hoe verloren je bent. Als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. En hij komt jou profeteren dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En dan spotten met deze profeet. Dat je hem laat praten. Dat je misschien wel boos wordt, omdat hij je genadig de waarheid zegt. Dit volk eert mij met de lippen, zegt de Heer Jezus, met hun hart is ver van mij. Zondag zit je netjes in de kerk, maar God, die laat je eigenlijk nagenoeg buiten je leven. Of je rekt het woord op, zodat alles ermee door kan wat je zelf wil. En je buigt niet voor die profeet, maar die profeet moet buigen voor jou. Of je verzet je tegen de vrije genade van de Heer. Je bent net als Nicodemus bezig om een betere versie van jezelf te worden. Ik vast 2 keer per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En je bent te trots om net als de verloren zoon met lege handen naar de Heer toe te gaan. Of je zet altijd maar weer een vraagteken achter de belofte van de Heer. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En elke keer klap je eroverheen, maar zou dat ook voor mij zijn? Alsof Jezus niet betrouwbaar is. En in het evangelie komt Jezus voor mij staan. En hij kijkt mij recht in de ogen. En hij zegt: zie je dat vuil in mijn gezicht? Mag ik jou van je vuil verlossen? En zie je hoe de vuisten me om de oren komen? Mag ik jouw oren aanraken? Om ze te genezen. Om je te leren gehoorzamen. En zie je die blinddoek over mijn hoofd? Laat je door mij ontmaskeren. Zal ik jouw ogen genezen? Zodat je ziet dat ik het lam van God ben, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Moet je het van hem hebben, dan zeg je het mee. Mijn getrouwe zaligmaker. Hoe wordt hij dat? Mijn getrouwe zaligmaker. Nou, denk maar aan die moordenaar aan het kruis. Die doet twee dingen. Hij mijnt de schuld. Hij zegt, ik hang hier terecht. Wij ontvangen straf overeenkomstig wat we hebben gedaan. En als je de schuld mijnt, dan mag je ook het lam mijnen. Want die moordenaar gaat hangen met zijn volle gewicht aan de Heer Jezus. Want het werk van Christus is zo volkomen. Een volkomen verzoening voor al onze zonden. Als je gaat in het spoor van die moordenaar, dan mag je het meezeggen. Op Bijbelse gronden. Mijn houvast is dat ik van Jezus ben. Niet dat hij van mij is, dat ook. Maar allereerst en allermeest, ik ben van hem. Zijn liefde zocht mij. Zijn bloed kocht mij. Wat is jouw enige troost? Dat ik van de Heer Jezus ben. Nou, we hebben het gehad over wat die troost is, wat die troost kost. Het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Maar het antwoord zegt ook iets over wat die troost meebrengt. Wat heb je daar nou aan? Wie het eigendom van Christus is, die ervaart 5 gevolgen. 5 V's. Nou, straks onder de koffie ga je even kijken of dat je er nog een paar weet. En samen weet je ze misschien alle 5 nog. Wat brengt die troost mee? Verzoening. Die voor al mijn zonden volkomen betaalt. Daar hebben we het net over gehad. Verlossing, dat is de tweede V. Die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat is maar even wat. Want hé, is de duivel eigenlijk sterk? Hoe sterk is de duivel? Nou ja, de duivel is een gevallen engel. Misschien ken je wel die ene geschiedenis die in 2 Koningen 19 staat. Een engel van de Heere doodt in 1 nacht 185.000 Assyrische soldaten van koning Sanherib. Tijdens de belegering van Jeruzalem. 1 engel doodt in 1 nacht 185.000 soldaten. Zo sterk is een engel. En Satan is een gevallen engel. En die sleurt aan je ziel. Die neemt je in de houtgreep. Op allerlei manieren. Hoe heerlijk. Dat Jezus mij uit de heerschappij van de duivel verlost. Ik kom zelf niet uit zijn houtgreep hoor. Maar Jezus verlost. Je ziet het in het evangelie. Jezus verlost Juppen als Zacchaeus. Als Jezus het huis van Zacchaeus binnenkomt, dan kan hij niet anders dan de helft van zijn goederen aan de armen geven. Hij wordt een ander mens. Jezus verlost godsdienstverraden als Paulus. Die ging echt voor zijn religie, hè. Deed er alles voor. Touwen mee naar Damascus, mannen, vrouwen, kinderen, vastbinden, uit pure haat. Tot Jezus hem stilzet, dan is hij zo mak als een lammetje. Jezus verlost, losbollen als de Samaritaanse vrouw die 5 mannen versleten heeft. Ze is met de 6e bezig. En dan komt de 7e man in haar leven. Jezus, die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. En spotters, zoals die moordenaar. Heerlijk. Deze Jezus wordt u verkondigd. Wat brengt hij trouwens mee? Verzoening, verlossing, de 3e vee, verzorging. Een christen heeft een vader die zorgt, die mij zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Heer Jezus is zo zuinig op zijn eigendom. Ik weet niet of jij een beetje goed voor je spullen zorgt. Bij ons slingeren er wel eens schoolboeken op de deurmat of zo. Ja, zijn mijn schoolboeken tenslotte. De Heer Jezus laat zijn eigendom niet slingeren. Hij is er zo zuinig op. Hij heeft ervoor betaald met zijn kostbaar bloed. Hij bewaart mijn ziel voor de eeuwigheid. Ik geef hem het eeuwige leven. Niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken. En hij zorgt ook voor mijn lichaam. De heiland heeft de haren van mijn hoofd allemaal geteld. Ik ben er zelf nog nooit aan begonnen. Ik dacht ook niet dat het nodig was. Maar de Heere heeft het wel gedaan. En alles wat er gebeurt in mijn leven, dat kan God gebruiken tot mijn bestwil. Ook de moeilijke dingen. Net zoals thuis, dan moet je wel eens een medicijnen nemen. Soms zijn pilletjes echt vies. Of een drankje, het is echt vies. Maar ja, je weet wel, ik moet het wel doorslikken. Want het is voor je bestwil. De Heer laat wel eens moeilijke dingen in je leven komen. En het is voor je bestwil. Zo machtig is Hij. Als de Heer bittere pillen uitdeelt soms, dan mag ik weten, het dient mijn zaligheid. Hoeveel feest hebben we gehad nu? Verzoening? Verlossing, verzorging, de 4e vee, verzekering. Hij verzekert mij van het eeuwige leven door zijn Heilige Geest. Heb ik dat nodig dan? Nou, ik weet niet hoe u het hebt. Maar ik wel, en ik denk u ook. Want die Satan, hè, daar ben je nog niet meer zo vanaf. Die blijft me pesten. Dan zegt hij tegen je, je hebt de zonde nog te lief. Ja, het ene moment beleid je je zonde. Maar het andere moment bedrijf je die zonde weer. En eigenlijk moet ik de Satan dan gelijk geven. Het is waar. Ik heb de zonde nog zo lief. En al beleid ik het, ik struikel toch zo vaak. Wat heerlijk dat Jezus mij door zijn geest zeker maakt van het eeuwige leven. Hoe doet de Heilige Geest dat? Maakt hij me zeker van mijn geloof, mijn goede geloof? Gaat hij me laten zien en vertellen dat ik het allemaal zo oprecht meen en zo? Nee, de Heilige Geest maakt me zeker van de goede Jezus. Niet van mijn goede geloof, maar van mijn goede heiland. Ik ben zeker van Hem. De Geest getuigt met mijn geest dat het woord van Jezus betrouwbaar is. Er zijn zoveel tegenstemmen. Maar de Geest zorgt ervoor dat ik de stem van Jezus hoor, dwars door alle tegenstemmen heen. Opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. De Geest maakt me zeker van het eeuwige leven door de stem van Jezus te laten doorklinken tot in mijn hart, dwars door alle stemmen heen. Dat was de vierde V. Verzoening, verlossing, verzorging, verzekering en dan nog de laatste. Vernieuwing. Hij maakt mij gewillig en bereid om voortaan voor hem te leven. Dat is ook al zo heerlijk, want dat zit er bij mij ook niet in. Ik ben en blijf geneigd om zo voor mezelf te leven. Maar door het geloof in de Heer Jezus ontvang ik zijn geest die mij vormt. Nee, niet dat het allemaal zo goed lukt in mijn leven. Hou maar op. Om te janken is het soms. Dat het zo weinig lukt. Herkent u dat? Dat je zegt, ja, het is vaak in mijn leven zo half-half. Ik zou er eigenlijk wel meer mee bezig kunnen zijn. U weet wel dat lauwe. En de Heilige Geest wijst me op de Heer Jezus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En zo grijpt hij mij in mijn hart. O kind ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan. U die ons lief hebt, u behoort ons hart toe. Wat brengt die troost mee? Verzoening, verlossing, verzorging, verzekering. Vernieuwing. Wat is jouw enige troost? Gemeente, gaat het meetrillen van binnen. Bij het voorbereiden van de preek las ik dat soms het verwijt gemaakt wordt aan de catechismus dat het een antropocentrisch begin heeft. Dus dat het eigenlijk ja, over ons gaat, hè? Maar ik hoop dat u hebt gemerkt dat het nergens op slaat. Want dit antwoord is zo christocentrisch als wat. Het antwoord is helemaal vol van Jezus. Niet ik doe zoveel goede werken, maar hij betaalt. Niet ik werk de zonde eronder in mijn leven, maar hij verlost. Niet ik stuur mijn levensschip de eeuwige haven binnen, maar hij bewaart. Hij verzekert. Hij maakt gewillig. En zo brengt dit antwoord me op de toonhoogte van het geloof. Ik hoorde ooit een radiogesprek met een vrouw over de vuurwerkramp in Enschede, 13 mei 2000. Toen was ze alles kwijt, toen was ze een jong meisje. En ze vertelde dat ze toen in het opvangcentrum zat aangeleund tegen haar moeder. En dat ze terugdachten aan een huis dat helemaal ontploft, verbrand was. En dat meisje ging opnoemen wat ze allemaal kwijt was. Haar liefste pop. Haar nieuwe fiets die ze van opa en oma had gekregen. Haar vriendenboekje waar alle meiden uit de klas in hadden geschreven. En toen zei ze, maar mam, gelukkig heb ik u nog. Gemeente, als je hotel instort, als de Russen komen, als de dokter zegt, we kunnen niets meer voor u doen. Als je je laatste adem uitblaast en je moet de handen van je geliefde loslaten en je gaat de nacht van de dood in. Wat is dan uw enig houvast? Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg wie Jezus heeft. Die heeft genoeg. Alleluia. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Heere in de hemel, wij danken u dat we vanavond samen vraag en antwoord 1 mochten spellen. Uit dat kinderleerboekje. O Heere, geef dat wij kind blijven. Of weer kind worden. Kind van u. En dat we het in alle eenvoud leren meebeleiden. Mijn enige houvast in leven en sterven. Dat is dat ik van de Heer Jezus ben. O God, dank u wel. Als u ons hebt laten ontdekken dat we vreselijk af zijn. Als we van onszelf zijn en eigen baas willen zijn. Omdat we dan slaaf zijn van de machten. Dank u wel als u met de overmacht van het evangelie ons in het hart hebt gepakt. En ons hebt ingewonnen door uw liefde. Wil daarmee doorgaan, Heere. En geef dat we ons oefenen in het geloof. Wij danken u. Voor deze heerlijke zondag die vol is van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die betaalt en verlost, die bewaart en verzekert en gewillig maakt. Zodat wij leren zingen in alle eenvoud. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. U bent de vaste rots van ons behoud. Samen komen we schuilen bij u. Heere, dank u wel dat u de nieuwe week elke keer laat beginnen met uw dag. Dat we dicht bij u mogen zijn. In uw huis. In het midden van de gemeente. Waar de bediening van de verzoening is. En dat we van daaruit onze weg mogen gaan. Het leven in. Het leven waar Satan zo aan ons sleuren kan. En waar zoveel aan de hand is. Dat we leven in een wereld die bloedt uit duizend wonden. O God van alle barmhartigheid. We danken u. Dat de toon is gezet. Door ons wandelen. Door het geloof. Ook als de muren op ons afkomen. Als het plafond naar beneden komt. Als de grond onder onze voeten wegzinkt. Heer, wees erbij. Als we tegen de nieuwe werkweek aanhikken. Om wat voor reden dan ook. Als het niet lekker loopt. Thuis, in het gezin. Op school, op het werk. Als er dingen zijn die ons uit de slaap houden. Als we moe worden. Van alles en nog wat. Kom, Heere, en breng ons uw woord te binnen. En geef ons die glimlach door de tranen heen. We danken u voor alle goede dingen die er zijn. We danken u dat u uw koninkrijk bouwt. We bidden u, zegen ons. Zegen heel uw gemeente. Zegen de actie Kerkbalans. Zegen de broeders die afscheid gaan nemen van de kerkenraad, die hun ambt mogen teruggeven, terugleggen in uw handen. We bidden voor nieuwe broeders die bevestigd worden, die herbevestigd worden. Kom met uw Heilige Geest en we danken u voor dat heerlijk voorrecht dat u mensen gebruiken kunt en wilt in uw dienst. Wat heerlijk, Heere. Schouder aan schouder in uw wijngaard te mogen staan. U bent zo'n goede meester. En we bidden u, of we nu in een bijzonder ambt mogen dienen, gaan dienen, of dat we in het ambt van alle gelovigen onze weg mogen gaan. Geef dat er in ons hart iets is van die liefdedienst, waar geen mens ooit spijt van krijgt. Heer, we danken u voor de ontmoeting met elkaar. Zegen ons, blijf bij ons op deze avond. Geef ook morgen een gezegend moment. Als we verder doorpraten over het beroep, de roep die naar ons toekomt. Het verlangen van de gemeente. Heer, u bent koning van de kerk. En wij danken u dat u zelf zorgt voor uw gemeente. U bent de grote herder van de schapen. Wij prijzen uw naam. En wij bidden, zegen ons en hoor ons in de naam van uw Zoon die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord en ook dat zesde antwoord dat helemaal vol is van God, de Heer in Christus, gij, en nog eens gij, Psalm 56, vers 5 en 6. Gemeente, ga nu heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.